NPO Radio 1. NTR.
Dames en heren, goedenavond. Vanaf vandaag in een bioscoop bij u in de buurt de nieuwe film van onze gast, Tokyo Trial, over het Tokyo-tribunaal dat eind jaren 40 recht moest spreken over 28 Japanners die verdacht werden van oorlogsmisdaden. En dat tribunaal ligt voor de Japanners nog altijd zeer gevoelig. Zo gevoelig dat het eigenlijk een wonder is dat de film er is gekomen. Hier is Pieter Verhoef.
Kunststof.
Uw presentator is Petra Possel.
Goedenavond en welkom bij Kunststof van donderdag 11 januari. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er iedere dag, althans van maandag tot en met donderdag. Kunststof@ntr.nl is ons mailadres. Hashtag Radio Kunststof om tweets te sturen. En doet u dat maar. We gaan naar een geschiedenis die niet iedereen kent, maar die wel heel belangrijk is geweest. En eigenlijk nog is, en dat die nog steeds belangrijk is, dat blijkt ook wel uit de making-of van de film van Pieter Verhoef. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja. Je zit hier behoorlijk geladen, want toen je binnenkwam, toen kwam er geen stoom uit je neus. Maar je zei wel meteen, ik wil het ook wel even met je over de recensies hebben. En dat snap ik wel, want ja, dit zijn belangrijke dagen voor een film.
Ik wilde het daar graag. Ik heb er ook op Facebook iets over gezet. Het ging vooral over mijn verbazing tot aan gisteren. De reacties op de première van de kritische collega's. Ja. Mensen die het hadden gezien. Allemaal buitengewoon. Bijna verbaasd positief waren. Dat je in de film. Waar zoveel ingewikkelde dingen van verteld. Dat je die toch tot het eind had. En nu kwamen er ineens twee kritieken van toonaangevende kranten.
Ja, NRC Parool en NRC Handelsblad. Ja,
ja en de Volkskrant. En die waren, de Volkskrant en de NRC, die waren negatief. Mm-hmm. En dan moet je slikken. Dat tikt even aan.
Dat tikt ook aan, Pieter, omdat dit de eerste keer is in je leven dat je überhaupt te maken hebt met negatieve kritieken, begreep ik.
Nou, er is wel eens een onbenul geweest die een andere film niet zo goed vond.
Oh, die. Nee. Die mag ook trouwens gewoon even mailen, hoor, naar dit programma, die onbenul.
Nee, maar die Een criticus heeft gelijk, ook al heeft hij ongelijk. Ik bedoel, dat is heel vaak ook zo. Ja. Maar
jij was verbaasd over eigenlijk de verschillende reacties. Ja, daar gaat het om.
Ja, ja,
het publiek was heel enthousiast. Er is een nominatie, een Emmy Award voor de, voor de Netflix-bewerking.
De beste speelfilm.
Op filmfestival première in Utrecht al. Hè. Kortom, het is een film
dus
die
ik dacht,
doet.
Dat komt in het algemeen wel goed. Het zal niet allemaal 4 sterren worden. Zeker niet. En er zullen heel veel mensen die het saai en vervelend vinden, omdat ze het gewoon überhaupt te ingewikkeld vinden. Maar ik dacht dat ik een vorm had gevonden, ondanks het feit dat er geen liefdesperikelen in voorkomen, geen actiescènes, maar veel over inhoudelijke kwesties wordt gepraat. Dat ik een vorm had gevonden, een muzikale vorm, die adem en ritme had, waardoor de mensen toch van het begin tot het eind werden meegenomen. En dat hoorde ik alleen maar. En nu was ik even verrast.
Maar word je nou verrast, maar ook chagrijnig? Beetje wel, toch?
Ik kon vroeger chagrijniger zijn over één zin in een kritiek die ik alleen maar, terwijl de rest eigenlijk behoorlijk positief was. Daar kon ik er dagenlang over opwinden. Maar dat heb ik nu niet meer.
Dus jij bent eigenlijk het wetenschappelijk bewijs dat wijsheid met de jaren komt.
Ja, volgens mij had ik die wijsheid al van jongs af aan.
Ja. En die bescheidenheid ook.
Ja, die bescheidenheid ook.
Ja. Oké, dus, nee, het zit wel snor. Nou, nee, maar kijk, Ik lees een recensie NRC Handelsblad, ja. Dana Linsen. Over het algemeen, hè, dat zei je ook.
Ja, ze schreef altijd positief over je werk. Over de dingen die ik maakte.
En
ja.
Die vindt deze film saai en krampachtig.
Ja.
En waar zit hem dat in? In haar betoog zegt zij dat heeft te maken met de aard van de film, het onderwerp van de film en de manier waarop dat aangepakt is. Laten we het daar dan gewoon eens over hebben.
Ja.
Want je hebt wel een soort masterproof gedaan. Tokyo Trial in september op Nederlands Filmfestival in première gegaan, maar nu in de bioscoop.
Ja.
Is een taai verhaal, denk ik, om te verfilmen. Een soort Japanse tegenhanger van het Nuremberg-tribunaal. Daar gaat het over, hè, waar Japanse oorlogsmisdadigers terecht stonden voor een tribunaal van internationale rechters, onder wie een Nederlandse rechter, Bert Reuling.
Ja.
En in de film zijn authentieke en nieuwe, door jouzelf geschoten, zullen we maar zeggen,
door
beelden.
Zelf gezond,
door de ploeg, een hele grote ploeg, internationale
ploeg. En de co-director Rob King, ja.
Rechtszaal, die zijn met elkaar verweven. Veel speelt zich af binnenskamers. 11 rechters die in conclaaf zijn. Dat is eigenlijk het hart van de film.
Ja.
Veel twijfel, veel veranderingen van standpunten in de gedachtenvorming rond die oorlogsmisdadigers.
Ja.
En alsof dit nog niet genoeg hobbels waren voor jou. De making-of was ook verre van simpel te noemen. Maar laten we eerst eens bij die inhoud van de film beginnen. Het is ook taaie kost om een tribunaal te verfilmen, toch?
Nou, dat is geen taaie kost. Er is natuurlijk over het Nuremberg-tribunaal, hoewel dat niet over het hoofdtribunaal ging, maar over zijtribunaal, is er in de jaren 50 een prachtige film gemaakt, Nuremberg Trial, met Spencer Tracy in een geweldige rol. Die duurt 3,5 uur. Maar daar zijn allemaal dramatische situaties en mensen bij geld. Kijk, toen ik het verzoek kreeg om of ik deze film zou willen doen, om te beginnen om eraan te schrijven en dan om te regisseren, toen was het nog steeds helemaal duidelijk dat Reuling, de Nederlandse professor Bert Reuling, als jongste van alle rechters, de hoofdrol zou spelen. Wat ik er mee interessant aan vond, dat was een deel van zijn privéleven in Tokio.
Ja.
Hij had zijn viool meegenomen als hartstochtelijk amateurviolist, om in de hoop dat hij daar kon spelen. Kwam toen een Duitse mevrouw tegen, waar die zit ik nog in de film.
Ja.
Door Hadewig Minus gespeeld.
Met wie hij kon samenspelen.
Ja, met wie hij kon samenspelen. En via haar kwam hij in contact met een jonge Japanse pianiste, die hem ook wel wilde begeleiden. Hij was een knappe man en een charmante man. Geen platte neuker of zo, maar iemand die zeer op vrouwen was en zij op hem.
Ja.
En daar ontstond een affaire. Nou was me die affaire op zich, vond ik, leuk en interessant, omdat ik ben altijd wel geïnteresseerd in een film waarin iemand die zegt dat iemand een belangrijke maatschappelijke functie heeft, politiek of maatschappelijk, ook in zijn privéleven. En hoe die twee elkaar beïnvloeden.
Ja.
Dat was de ene kant. Maar de andere kant was ook dat je via haar de Japanse bevolking kon binnenhalen.
Precies.
In de film.
Terwijl dat nogal ingewikkeld zou kunnen zijn, omdat dat de Japanse bevolking, ik scheer iedereen nu even heel makkelijk over één kam, maar staat bekend en die hele cultuur eigenlijk als vrij gesloten. Dus je kon eigenlijk dingen laten zien die je normaal niet ziet.
En het bleek dus dat nadat ze ons 3 jaar lang daarmee hadden laten spelen, dat ineens zeiden van dit moet niet, want het mag niet het verhaal worden van de avonturen van een Nederlands professor in Tokio.
De relatie moet eruit.
Ja. En bovendien waren ze, de Japanners, argwanend tegenover de manier wij Japanners in de beeld zouden brengen.
Mm.
Dus dat speelde allemaal mee.
En Japan zat in de filmdeal.
Het was hun initiatief en ze stonden garant voor de helft van het budget.
Ja.
Dus ze hadden veel in te brengen.
Wat is dan het motief geweest? Wat is het belang voor Japan om dit tribunaal te laten verfilmen?
Omdat het daar nog steeds een hele heikele, delicate kwestie is.
En wat
dus
is
een heel groot deel van de bevolking En zeer waarschijnlijk ook de huidige rechtsnationalistische regering onder leiding van de meneer Abe. Die vinden diep in hun hart dat het tribunaal nooit had mogen plaatsvinden. Want zij waren geen nazi's.
Nee.
Ze hadden oorlog gevoerd, zoals alle andere volken het over. En zij hadden niet. Want die vergelijking werd altijd gemaakt tussen Nuremberg-tribunaal en het Tokio-tribunaal. Zij waren niet dezelfde als de Duitsers.
Nee.
Ze hadden geen. Etnische groepen in hun. En onder hun bevolking vermoord, zoals nee. de Joden door de Duitsers.
En dus hadden zij de filosofie, het is eten of gegeten worden. Of, hè, dus het was meer een vorm van verdediging. En zoals elk land zijn grenzen verdedigt, dan dat het zo fout was.
Maar aan de andere kant voelde de Japanse bevolking zich na de oorlog zeer bedrogen door hun leiders. Die hen een oorlog had binnengevoerd vanuit een soort hoogmoed. Wij hebben zo'n sterke geest dat we zelfs dat machtige Amerika aankunnen. En er werden hun allerlei verhalen verteld, zodat ze een oorlog zijn ingevoerd. En dus ze vonden het groot deel van de bevolking vond het toen ook wel terecht. En ze waren zeer nieuwsgierig hoe dat allemaal was gegaan.
Ja. En dan speelt de keizer natuurlijk ook nog een rol in dit hele verhaal.
Ja.
Want, en daar speel jij ook mee in dit verhaal.
Ja.
Namelijk de rol van de keizer in het aankondigen van de oorlog.
Ja.
In het aanmoedigen van de oorlog.
Ja,
maar je zou toch bijna denken op grond van de informatie die bekend is dat de Japanners er helemaal niet bij gediend zijn, mee gediend zijn dat deze film er komt. Maar dat is misschien.
Een heel groot deel wilde het ook eigenlijk niet.
Nee.
Het is ook een moedige daad van het NHK, het NHK, dat is eigenlijk de Japanse BBC, de enige publieke omroep. Dat ze dit zo onafhankelijk en zo eerlijk mogelijk en op feiten gebaseerd willen vertellen. Ze legden ons vanaf het begin een aantal do's en don'ts voor.
Okay.
En één daarvan, dat de makers niet zouden. Dat de film niet de indruk zou mogen geven dat de makers het eens waren met het feit dat de keizer eigenlijk had moeten worden veroordeeld.
Ja, want uiteindelijk luistert heel Japan, alle onderdanen luisteren naar de keizer. En dat is van cruciaal belang natuurlijk.
Ja. Het punt was dat de Amerikanen hadden gezegd, we moeten die keizer niet afzetten en niet dagen. Want als die keizer weg is, stort dit hele rijk in. En zij hadden grote belangen bij om daar een machtswal tegenover het dreigende communisme op te bouwen. Nou, zo ingewikkeld ligt het dan
wel. Ja, maar goed, jij hebt dus te maken met een heleboel do's en don'ts. Met een historisch verhaal, wat voor een deel natuurlijk wat feitelijk is. En dan heb je te maken met een invulling ervan. Je wil die man zijn romance laten zien, deze Nederlandse rechter. Dat wordt afgestemd, zullen we maar zeggen, na 3 jaar. En dan hou je eigenlijk over de zaak zelf, het tribunaal en het overleg tussen de diverse rechters.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat daar al een moment was dat je dacht, is dit niet een beetje erg veel talking
heads? Ik heb er veel strijd over gevoerd, omdat ik steeds maar benadrukt van, het gaat er niet om. Ik ben helemaal niet tegen zo dicht mogelijk te blijven bij wat er in werkelijkheid tussen aanhalingstekens is gebeurd. Maar je moet iets wat 2,5 jaar in 2,5 jaar zich heeft afgespeeld in een paar uur vertellen. Dus je moet veel weglaten. Dus je moet ook veel verzinnen. En om een goed en boeiend verhaal te vertellen, moet de verbeelding een kans krijgen.
Ja.
Nou,
maar dan voel je als kijker, wil je dan bijvoorbeeld wel dat persoonlijk drama en dat dilemma van die man die jaren over zee is?
Je kunt zeggen dat ik die strijd op een bepaald moment heb verloren. En dat was ook op momenten, er was zoveel gezeik. En dat ging er heftig aan toe.
Ja.
En na 3 jaar was die vriendelijke spreekwoordelijke Aziatische glimlachende houding die was verdwenen, ging het zeer hard tegen hard.
En hoe ziet dat eruit? Met samurai-zwaarden?
Mij ook er bijna buiten zetten en zo, maar dat, we hadden, ik had een Canadese, de Canadese co-producer wilde dat absoluut niet. Die wist hoe lang ik erbij betrokken was. En nou goed. En
wij hebben ons laten vertellen dat jij in die debatten heel best pittig was. En ook dat de ogenschijnlijke lieve en zachte man, sommige mensen denken dat jij dat bent.
Ja,
ik denk dat dat gewoon puur op je krullen is gebaseerd.
Ja, dat
maar zo,
ja.
Hoe dan ook, dat die in ieder geval heel erg verdwenen was toen. En dat jij gewoon heel erg onomwonden hebt gezegd hoe je erover dacht.
Ik ben in het algemeen zeer voor harmonie tijdens het werken. En dat lukt ook altijd met crew en cast.
Ja.
En er zijn natuurlijk wel gevechten met producenten. Dat is logisch, maar dat het zo ver zou gaan, op een bepaald moment dacht ik van, jullie kunnen me in de stront zakken.
Ja.
En ik hou er mee op.
Niet gedaan.
Ik dacht op een bepaald moment, het was op een bepaald moment, als ik mij had teruggetrokken, dan was het Nederlandse geld weg geweest.
En dat was veel geld.
Nou,
zat wel wat in.
In verhouding niet zoveel.
Nee.
Dus ik wou ook loyaal zijn tegenover de producent Hans en Weers. En het andere was, toen heb ik besloten van, nou, als ik het nou eens gewoon bekijk als een avontuur.
Ja.
Van een avontuur weet je niet hoe het afloopt. Dat kan goed en slecht aflopen, toch? Dat is het kenmerk van een avontuur. En samen met die Canadese co-producent waarmee ik hetzelfde gevoel voor zwarte humor deelde.
Hebben jullie elkaar er doorheen gesleept?
We hebben elkaar er doorheen gesleept en ontoelaatbare grappen gemaakt over het Aziatische ras natuurlijk. Maar ja, goed, sorry, dat had ik.
Dat is, al, maar, dat is er al uit nu.
Nee, maar dat soort dingen.
Jullie hebben het overleefd. Maar heb je dan het idee als je zelf naar de film kijkt? Want je zegt, ja, ik vind het natuurlijk niet saai en krampachtig. En ik heb gezocht naar een muzikale lijn eigenlijk. Om ons mee te slepen. Maar het blijft gewoon het feit dat we heel erg lang in een rechtszaal zitten. En dat daar heel veel mensen met elkaar.
In de kamer,
in de rechtkamer, in de overlegkamer. Ja. En dat lijkt mij voor een filmregisseur, en ook een filmregisseur zoals jij bent, nog best.
Op een bepaald moment dacht ik van, ik ga deze uitdaging aan om met dit zeer verbale verhaal.
Ja.
Maar zeer goed geacteerd. Ik vind het zeer goed gecast. Zeer goed gefilmd met prachtige decors en belichting. Ja. Om uiteindelijk, net als wat je vaak bij een documentaire doet, je vanuit heel ongelijksoortig materiaal toch een eenheid. Ik vond het een uitdaging om met dit materiaal iets te maken waarvan mensen toch vanaf het begin tot het einde zouden zeggen, goh, ik wist het niet. En wat eigenlijk boeit, ook al snap ik er soms geen hol van.
En wat je wel hebt overeind gehouden, kunnen houden in de onderhandeling met al die partijen, is het feit dat het vanuit de Nederlandse rechter werd verteld.
Ja,
de enige Nederlandse rechter die betrokken was.
Dat was ook een punt, want na een jaar of drie heen en weer treatments en de eerste scripts enzovoort, en een Australische script erbij, en toen uiteindelijk Rob King, de co-director, die ook medeschrijver was. Dan ben ik even de klus kwijt.
Nou, Bert kwam, bleef erin. Bert Reuling.
Men wilde niet. Het bleek dus, ook al was dat vanaf het begin, leek dat wel zo te zijn, dat Reuling niet de echte hoofdrol mocht zijn. En dat is hij ook niet in de serie.
Nee.
Hoewel hij de meeste scènes heeft.
Ja.
Toen dacht ik van, dan krijg ik in die speelfilm een kans. Moet ik het samenvatten? Moet ik een voice-over hebben?
Ja.
Want anders dan krijg je het niet van elkaar. En dan wordt het überhaupt persoonlijker.
Dus er zijn gewoon twee versies.
Zeker, ja.
Er is een Netflix-versie en er is een bioscoopfilm.
Ja.
En als ik het dan heel sec mag zeggen, is de bioscoopfilm meer Pieter Verhoef dan de serie? Ja, dat ga je natuurlijk niet zeggen.
Nou, ik heb er veel overbodigheden en herhalingen en vaagheden heb ik eruit kunnen slopen. Ja. Wat ze dank. Dat ging me. Maar om daar dan van weer opnieuw moest een heel toch een nieuw verhaal scheppen.
Ja.
Er zijn ook een aantal dingen. Er is een ding dat ja dat. Het is er nu toch, die film. Reuling had contact met een beroemde Japanse schrijver, Takayama.
Mm-hmm.
Die had een boek geschreven, later ook is verfilmd. Heeft een Oscar gewonnen zelfs. Haaps op Burma. En die daar had hij een heel goed contact mee. En daar had hij conversaties mee over... Hoe was jij nou in de oorlog?
Ja.
Hoe moedig was jij? Heb jij terug... Want Reuling was ook niet, was totaal geen verzetsheld.
Nee.
Die heeft zich... Die is op zijn stoel blijven zitten. Ik wil niet zeggen dat die burgemeester in de oorlogstijd was. Maar die had wel het argument... Als ik nu aftreed en zeg, dan komt er een NSB'er voor in de plaats. Maar hij heeft zich nooit in het verzet. En dat had die man ook niet. Die zat op een school voor. Op een hele belangrijke kostschool. Voor ja. jonge Japanners. En daar hadden ze gesprek over. Alleen wat er vast lag. Dat waren. Een briefwisseling na het tribunaal. En dat had dus, Reuling een prachtige subplot kunnen geven... van wie ben ik die eigenlijk zijn mond niet echt heeft opengedaan...
Om een oordeel te vellen.
Die geprobeerd heeft zich aan te passen om een oordeel te vellen. En dat waren heel, maar die Japanners wouden dat uiteindelijk niet... want die briefwisseling was van na het tribunaal.
En dus historisch niet juist.
En dus historisch niet feit. Ja. Nou, daar kan ik 100 voorbeelden vergeven. Ja. Van. Dat
een regisseur doet dat wel, een romancier doet dat ook. En Japan die...
Nou ja, dat was een beetje met Kees van Beiden. Die is op een bepaald moment natuurlijk
ook scenario schrijver van dit project geweest.
Ja, dat was de eerste waarmee ik dat schreef. En die zag misschien de bui hangen. Die dacht van, dit krijg je nooit op die manier. En die... is toen, zonder dat ik dat overigens wist... en zeker zonder dat Hugo Reuling dat wist, is aan een roman begonnen.
Die gebaseerd is op deze geschiedenis.
Die gebaseerd, maar dus veel meer
en die gelijktijdig uitkwam met het boek van de zoon van Reuling.
Ja, en die was daar echt uitzonderlijk kwaad over. Wat
niet
ik me kan voorstellen. Ja, dat kan. En... ik vond het ook vreemd dat Kees daar al een tijd mee bezig was. Maar die zag erbij hangen, zo van die kans. En die had ook steeds het gevoel, het gaat toch niet door. Snap je?
Het ging wel door, maar er moesten veel concessies gedaan worden. Bijvoorbeeld, dit verhaal is eigenlijk gesneuveld. Het liefdesverhaal, de andere band met de Japanse bevolking... is ook moeten sneuvelen.
Ja, zeker. Ja.
En verdien je een lintje. Dat je het dan nog afgemaakt hebt, zou je zeggen.
Ja, je kunt het ook beschouwen als een laffe aanpassing. Want ik had een contract en ik dacht, als ik ermee ophoud... dan krijg
je de
helft
zelf?
Van het contract niet binnen.
Vind je laf of vind je dapper?
Nee, ik ben niet zo laf en ik ben ook niet zo dapper. Maar op een bepaald moment dacht ik van, ik ga een dagboek bijhouden. Dat heb ik vanaf dat moment elke dag. Ik heb 6 van die boekjes...
Ja.
En op basis daarvan ga ik een film maken. Daarna over dat hele proces. En bij het filmfonds waren ze daar... een vertegenwoordiger van het filmfonds was daar heel enthousiast over. En nou werk het maar uit. Maar toen die film af was, dacht ik van... ik ga me nog eens een keer 1,5 jaar in die...
Ik ben gekke Gerritje niet.
Zo is dat.
Laten we even luisteren naar een fragment... voordat we dat vergeten uit de film. We horen 2 Nederlandse mannen. Daar.
Higgins vertelde me dat hij een zinkend schip verliet. Ik vond dat nogal ver gaan. Maar dat het proces niet soepel verloopt is duidelijk. Inmiddels zijn de 2 nieuwe rechters uit India en de Filipijnen aangekomen. Ik ben erg benieuwd hen te ontmoeten.
Justice Rowling. I'd like you to meet Justice Haranidia from the Philippines. Welcome to Japan.
Thank you very much. Not long ago, I could not have imagined being on Japanese soil.
Nor handing out justice, I suspect.
Gentlemen, good evening. Evening.
Oh, Mr. Reuling, heeft u even?
Zeker.
Excuse us for a moment.
Of course.
En? Hoe bevalt het in Tokio? Gaat het voorspoedig met het tribunaal? Als er wat is, je weet het, je kan altijd terecht bij ons op de legatie. Je hebt ons nummer, toch?
Zeker, zeker. Wie speelt er vanavond, generaal?
Eta Schneider. Beroemd in Duitsland, voor de oorlog.
Ze is helemaal hier naartoe gekomen voor een feestje?
Ja, die
kroeg. Porky Fransen.
Dat is Porky Fransen. En Marcel Hensma die speelt de rol van Bert Reuling.
Ja.
En die vertelde ons, het is de eerste keer dat ik met Pieter werkte. Voor en ook nog een internationale rol. Jij had hem gebeld en gezegd. Bij de eerdere auditie had hij zich teruggetrokken. Marcel Hensema, dus hij had nu gezegd... Overnieuw, toen was jij mijn eerste keus en nu ben je dat niet. Je bent mijn derde keus, maar je moet het toch doen. Want Barry Atsma en Daan Schuurmans die waren inmiddels afgevallen. Hij heeft vioolles genomen, hij heeft zijn taal aangepast... en daar baalt hij eigenlijk nog steeds van. Want met de internationale rol had hij toch liever wat beter Engels of Amerikaans gesproken.
Nee, ik vond dat al die acteurs, dat je daaraan moest horen uit welk land ze kwamen.
Ja. Ja, nou, dat hoor je bij hem ook. Het is een soort licht gemankeerd Engels. En in de tijd...
het is heel goed grammaticaal, heel goed Engels. Maar je hoort dat accent net als bij die Indiër en de Chinees. Precies. En weet ik wat allemaal. Dat geeft een extra...
Dit is niet slecht voor zijn carrière. Ja. We gaan straks naar het nieuws en dan... Dan wil ik het met je hebben over sommige dingen die nooit veranderen. Want je had het net over je invulling van dit drama. De manier waarop je hiermee om bent gegaan. En wat je er eigenlijk mee zou willen. Dat je eigenlijk een schrijver wilde zijn. Maar dat je toch enigszins gebonden was. Hè? Daar komt het toch op neer?
Dat ik een schrijver zou zijn?
Nou ja, een schrijver. Ik wil zeggen dat de fictie en dat de verhalen ook een rol mogen spelen... En dat dit een beetje, dat je een beetje in moest laten perken.
Dat om een boeiend verhaal te vertellen, dat je dan moet.
Kunststof.
En in Kunststof is de gast filmregisseur en documentairemaker Pieter Verhoef. Hij heeft een hele lange staat van dienst. Maar die laatste productie die vanaf vandaag in de bioscoop is te zien... Tokyo Trial, die heeft hem volgens mij wel een rip uit het lijf gekost. Dat was een zeer zware bevalling met bemoeienis internationaal van allerlei partijen. Met name Japan, waar het tribunaal zich afspeelde. De Japanse tegenhanger van het Nuremberg-tribunaal. En daar heb jij een film over gemaakt. En je zei net al voor 8 uur... ik heb daar hele dagboeken over volgeschreven. Maar ik heb eigenlijk geen zin om me nu weer 1,5 jaar lang hierin te...
Nou ja, ik dacht dat die dagboeken een hele mooie basis zouden kunnen zijn... om te achterhalen hoe dat nou allemaal is gegaan. Waar die strijd tussen fictie en feiten staat... Hoe ingewikkeld het is met landen vanuit toch heel verschillende culturen. Want ja, op een bepaald niveau, zal ik maar zeggen... Ja. heb je heel goed contact met mensen uit allerlei landen en culturen. Maar als je heel lang daarmee samenwerkt... dan ontdek je pas hoe verschillend je bent.
Ja.
Ik heb het niet over Aziatische raadselachtigheid of dat soort clichés. Maar die mensen totaal anders opereren dan wij. En heel anders werken.
Dat vermoeden je wellicht toch ook?
Nou, eigenlijk, ik had steeds in het begin... We kunnen het eigenlijk heel goed met elkaar vinden.
Ja.
Totdat op een bepaald moment vonden zij dat het een bepaalde kant op ging. Daar was het uit. Dan moesten wij eigenlijk doen wat zij wilden.
Ja.
Ik was in dienst. Wij waren in dienst van hun project. Ja. En zo ben ik niet opgevoed. Ik kom uit die oude VPRO-traditie.
Ja, je bent van oude linkse rakken ben je gewoon.
Niet alleen links, maar misschien ook wel een beetje... maar de autonomie van de programmamaker.
Ja.
En ik was niet anders gewend. En toen ik met mijn een Nederlandse producent, Hans de Weers, het er wel over had. En die ook soms gek werd van dat hele, maakproces. Dat hij zei van, ja Pieter, jij bent hiervoor gevraagd. Ik zei, maar jij wist toch wie je had ingehuurd dan? Ja, nee, maar je had kunnen weten, dit is niet jouw project, jij moet er. En bijvoorbeeld die Canadezen, die Amerikanen, die zijn er veel soepeler in.
Die
hebben veel meer het gevoel, ik ben ingehuurd voor een job.
Ja,
en ik
doet
had van, het is mijn ding.
Maar nou moet ik je toch licht bestrijden. Want we hebben in de oude doos een fragment gevonden uit 1985.
Wiens oude doos?
Ja, nou, niet mijn oude doos. Maar uit 1985, de Dram. En toen is er dus Omroep Friesland. Die heeft toen wat interviews gehaald. Want daar zat wat spanning in, zeg maar, tussen de werkelijkheid.
Ja.
De geschiedenis.
Zeker.
Ja, en fictie.
Het is altijd een strijd geweest. Ja,
laten we luisteren.
Ja, dit is, het hele verhaal van de Hogerhuizen speelt zich eigenlijk af over een periode van de jaren 5, 6. En wij moeten in anderhalf uur ons verhaal vertellen. Dus je moet dingen weglaten en merkwaardig genoeg ook dingen toevoegen. Om dus, laten we zeggen, de kern van het drama te vangen. En om gewoon een goed verhaal te vertellen. Want niet alles uit de werkelijkheid is dramatisch. Het gaat over de emoties van de personages. En daar speelt de liefde, loyaliteit, lafheid en verraad spelen daarin de grootste rol. De film gaat niet over politiek. Het verhaal speelt zich af in een arena van politiek en revolutie en armoede enzovoort. Maar de film gaat daar niet over. Die gaat over de menselijke emoties.
Ik wil natuurlijk, en het is ook...
Geschiedenis.
Zo, wat een eigenwijs mannetje al toen. Ik zou het ook zo kunnen hebben gezegd.
Ja. Het past bijna naadloos bij wat
ja,
je
ik ben,
nu...
natuurlijk er
is gewoon geen bal veranderd. Maar wat jij zegt namelijk, niet alles uit de werkelijkheid is dramatisch. Hm. En eigenlijk gaat het wel om... Het speelt zich af in een politieke arena. Dat kun je over die Tokyo Trial ook zeggen.
Ja.
Maar uiteindelijk gaat het om het menselijk drama.
Ja.
En dan heb je toch best wel een groot offer gebracht... door dat menselijk drama zo te moeten minimaliseren. Daar moet je gewoon een keertje heel erg wakker van gelegen.
Ja, ik heb heel wat wakker gelegen. Maar op een bepaald moment beschouw ik de situatie waarin ik zit... en waar een oplossing voor moet worden gevonden als een uitdaging. Het leek mij dan van alles vergetend...
wat er gebeurd
al die tijd
was.
Mee ben, leek het mij nu een uitdaging om toch een boeiend verhaal te vertellen over intellectuele juristen zijn intellectuelen van heel verschillende culturele en politieke achtergrond die met elkaar de strijd aangaan om tot een final judgment te komen, om tot een eindoordeel te komen en wat voor moeilijkheden dat over. Ik dacht van, dat is een intellectueel spel waarvan het ook spannend kan zijn om
dat te
kijken
zien.
Hoe het afloopt.
Ja.
Want daar gaat het echt altijd om. Hoe loopt het af?
Ja. En heeft dat jou op een bepaalde manier dan bevrijd? Dat je er dus eigenlijk met een hele andere... Ja, dat je er heel anders in bent gaan zitten halverwege.
Ja, bevrijd. Toen ik zeg van...
Het is een andere Pieter Verhoef.
Ik haak niet af, ik kies voor het avontuur.
Ja.
En daarbinnen kies ik voor een nieuwe uitdaging.
Ja,
oké.
Maar hoe beviel dat dan, die nieuwe uitdaging?
Daar doe ik dan mijn uiterste best voor. Daar ga ik dan helemaal volop in. Ja. Ja, en dan wil ik ook... ik had een voorviewing voor 30 mensen, filmliefhebbers. Toen was de film nog niet af. En met vragen wat ze ervan vonden enzovoort. En ik liet dat zien. En ik zei, als jullie het leuk vinden... kunnen jullie na afloop bij mij in de Blasjesstraat een glas wijn komen drinken of een kop soep. Maar ik ging meteen weg en ik ging naar huis en ik stierf 1000 doden... Want ik wist totaal niet hoe mensen buiten dat hele groepje van makers erop zouden reageren. Dus ik zat daar anderhalf uur thuis. Ik dacht, ik ga niet drinken, want anders dan ga ik direct op mijn knieën naar de voordeur. Dus ik hield me echt aan water en thee. En toen een tijdje ging er een bel en toen ging de eerste deur op en er was een duim omhoog. En de andere. En 80% van die mensen was onder de indruk, zeiden ze. Of iemand zei het ook heel mooi van, ik zat op het puntje van mijn stoel, al was dat alleen maar omdat ik wilde volgen wat er allemaal gebeurde, wat er allemaal werd gezegd. Nou goed, maar in het algemeen was het heel poes. Toen viel er echt en dacht ik van, ik kan op deze weg doorgaan.
Ja.
En dus dat geeft me een beetje vertrouwen geven dat het toch kan, zoiets.
Het is een film die in heel veel opzichten niet lijkt op je andere werk. Nou moet ik zeggen dat je andere werk, ik heb daar best wel een groot deel van gezien, ook heel verscheiden is.
Ja, je dat maakt, vind ik leuk. Ja.
Het is documentair, het is soms wat speelser. Je hebt ook Nienke gemaakt over Nienke van Hichtum. Dat is een heel groot drama, prachtige film.
Jiske Vet.
Precies, een documentaire laatst over Herman Koch. Totaal andere cup of tea.
Ja.
Maar wat wel zo is, een prachtige film wat mij betreft over Tjebbe Hettinga, de dichter. Moet ik toch even noemen, want dat vind ik belangrijk. En toch valt altijd op dat jij op zoek bent naar het menselijk verhaal. Misschien ook de menselijke maat.
Het menselijk, dat klinkt meteen zo deftig en dik.
Ja, dat maakt niks uit. Raadsel. Daar zijn wij hier voor.
Dat ik op een heldere manier, jezus, nou, dit is link hoor. Dat ik op een heldere manier het raadsel van het menselijk leven toon. Wat vind je van die?
Dat je op een heldere manier het raadsel van het menselijk leven vertoont.
Ja. Wees daar maar even stil over.
Ja. Ik vind het ook wel heel wat, ja. Ik heb eigenlijk een beetje spijt van mijn vraag. Ik had je hiervoor willen behoeden. Nee, helemaal niet. Maar kijk, jij bent ietsje ouder dan ik. Sterker nog, je wordt gewoon volgende maand 80.
Wat? Wie zei dat?
Ja, dat heeft iemand mee in mijn oor gefluisterd. Maar dat is echt zo. Heb jij nu het idee dat jij zelf al toe bent gekomen aan het raadsel van van jouzelf als mens?
Ik ben voor mezelf het grootste raadsel. En zo'n beetje na mijn 50ste, 55ste, toen kreeg ik een beetje de indruk van, nu kom ik in de buurt van wat men wel volwassenheid noemt of zo. En dat je in ieder geval een beetje meer overzicht over jezelf hebt. Hoe je in elkaar zit. Dat je je maar niet door allerlei emoties en warrigheden laat leiden. Hoewel er wel al wel een lijn in zat natuurlijk. Ja. Maar toen had ik iets van, god, ik heb iets meer kijk op mezelf en op het leven om me heen. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijzelf echt doorgrond. Ik denk wel over mezelf na. Ik reflecteer over mezelf. Ik relativeer mezelf. Maar ik heb heel vaak geen idee van wie ik ben.
En wat was dan de aanleiding dat je rond je 55ste, of is dat gewoon een biologisch gegeven, dat je dan op dat moment tot inzichten kwam?
Nou, ik had eerst een huwelijk met een vrouw. Dat is een afgelopen 5 jaar alleen. Toen ontzettend rondgerouwd in de stad. Toen kreeg ik, toen werd mij de vrouw in de schoot geworpen, waar ik nog steeds meer ben, Hanneke. Daar kreeg ik nog een zoon van, op mijn 53ste. Dat was al iets van wat heel, 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 heel bijzonder was. Want ik had het eigenlijk niet gewild, maar ik vond het zo'n bijzonder. Ik werd toen ziek op mijn 55, kreeg darmkanker.
Mm-hmm.
En denk je, nou is het mooi geweest. Het is allemaal heel goed gegaan. Ik bedoel, zie je iets aan me? Ja. En de
Nee. Ik zie niets aan je. Het is radio.
Dat is ook
hoor.
Weer verraderlijk.
Ik zit er wel heel zoetjes te knikken. Ja.
Dus dat zijn allemaal hele belangrijke mensen. Je krijgt opnieuw van een nieuwe liefde een kind. ook nog een zoon. Want ik was met al die vrouwtjes had ik geleefd. Geweldige, ja. Trouwens, dochters. En...
Nee, je zegt het een beetje, je vertelt het een beetje alsof het een soort herkansing was. Om me nu te laten zien wat je.
Het was niet zo dat ik nu nog eens even wil laten zien, want dat heb ik altijd wel gewild. Maar er brak ook een nieuwe energie aan. En het besef hoe begin en einde van het leven dicht bij elkaar liggen. Dus als ik al. Met een zekere relativering naar het leven keek, dan was het vanaf dat moment helemaal. En dat eigenlijk leverde dat een soort vrijheid op.
Omdat er geen sprake meer was van angst waarin je eventueel gevangen zou kunnen zitten.
Vanaf mijn 13e was ik al bang dat ik jong zou sterven.
Oh?
En toen ging
je bent toch een zogenaamd nuchtere Friese.
Nee, figuur. Niks nuchter. Friese zijn helemaal niet nuchter.
Oh.
Ik was bang dat ik heel jong zou sterven. Ik heb heel, heel lang volgehouden dat idee. Maar op mijn 40ste verjaardag ging mijn vader dood. Moet je nagaan. Dus dat geen bijbelse leeftijd is. En toen was het net, terwijl ik geen last van die man had, viel er iets van mijn schouders. En dan dacht ik, nu gaat een nieuw leven beginnen. Toen scheidde ik van mijn eerste vrouw. Maakte mijn eerste speelfilm. Ging als een gek tekeer door de stad om mijn puberteit in te halen. En vond toen deze vrouw. En toen, Hanneke. En toen, mid-50,
ja.
Waren die dingen er bij elkaar. En toen dacht ik van, hoe heet dat ook weer? Carpe diem, pluk de dag.
Ja,
om maar al die clichés mee te halen.
Waarom formuleer jij het zo, ik had geen last van die man? Als je het over je eigen vader
Nou, omdat ik zeg, het was alsof er een last van mijn schouders viel. Maar ik had er eigenlijk niet zo erg... Het was niet zo dat ik leed onder de aanwezigheid van die vader, dat me slecht had.
Of maar je ziet het wel.
Nee, maar het was het idee van, toen ik naar het ziekenhuis reed in Heerenveen met die trein, toen dacht ik dat ik dood zou gaan. Dat is een beetje raar. Ik voelde overal pijn en ik ga dood, niet mijn vader. Toen hij doodgang en die, volgens mij heeft hij het gewoon uitgekozen om mij te pesten. Op mijn 40ste. Toen had ik van, god, het leven is helemaal niet over.
Nee.
Ik ben wel nu over de helft. Het was precies de helft van waar ik straks in begin februari ben.
En wat betekent dat voor jou, dat je nu, nou ja, 2 keer die helft bijna door bent? Is dat, want
een hele algemene vraag, wat betekent dat voor je?
Nou, ja, dan begin je gewoon even heel breed. En dan ga ik daarna net zo lang op je slaan tot je vanzelf wel weer tot de orde.
Ja, oké.
Okay. Maar laat ik het, moet ik het anders vragen?
Mm-hmm.
Zit je ermee? Ik dacht het van wel.
Of ik er waarmee zit dat ik
je 80 word?
Ook daar verbaas ik me over. Want ik heb de vitaliteit en de energie en de levenslust van een
jonge hond.
Van,
ja, maar die jongens op de set zeggen, die hebben dat tegen ons verteld. Die acteurs die hebben gezegd, die ausdauer van Pieter Verhoef, die is ongekend. Hoe kan dat?
Omdat ik dat is mazzel.
Ja.
Mazzel, in eerste plaats. En dus ik heb meegekregen dat ik dat leuk vind. Ik vind het heerlijk om op de set te staan. Zodra ik na alle moeilijkheden met producenten de set opstap, of op het moment komt dat ik met de acteurs en de crewleden kan samenwerken, dan betreed ik het land van de vrijheid. En dat vind ik dus gewoon heerlijk.
Dat is de beste plek om te zijn.
Ja. Behalve dan de veilige, intieme plek thuis.
Ja.
Die twee.
Dus daar pendel je tussen die twee plekken.
Ja.
Eigenlijk.
Ja, daar struikel ik wat tussen.
Ja,
soms,
want ik kreeg echt. Ik begreep namelijk dat er 3 projecten aanstaan te komen.
Mm-hmm.
Zit daar ook weer een speelfilm bij? Want iedereen in Nederland weet, als je een speelfilm wil maken, dan kan je ook beter zorgen dat je ziektekostenverzekering goed in orde is. Je moet subsidie regelen.
Ja, ja,
je hebt alleen maar gezeur en gezeik. Ja, ik bedoel, ja. Het is een soort...
Dat wordt een heel autobiografisch verhaal. Verder ga ik er niks over zeggen.
Een autobiografisch verhaal?
Ja.
Maar is het een film die echt over jezelf gaat? Bedoel je dat?
Zoals ik De Vuurtoren ging, tussen aangesteken, ook over mezelf. Mijn alter ego was een jongen van 15, Gerben Visser. En ik ga hem nu ook weer Gerben noemen, maar dan zo rond zijn 40ste.
Dus dan kan ik wel raden, want je hebt net verteld wat je deed rond je 40ste.
Ja. Wat heb ik net al verteld?
Ja, dat heb je net al verteld. Je moet wel even op blijven letten.
Ja.
Maar die periode. Jij, die periode van dat je vader overleed en dat jij dat je uitbrak.
En dat ik ging scheiden en mijn eerste speelfilm ging maken. Ja, die periode.
Heb je eigenlijk ook al iemand bedacht dan die jou zou kunnen spelen?
Nee, daar zit ik over te fantaseren. Dat moet wel een hele knappe man zijn.
En als hij glad haar heeft, dan moet hij een permanentje laten leggen.
Ja, dan krijgt hij permanent of een pruikje.
Ja. Maar wat is het dat je... Ik begrijp, want je hebt mij net uitgelegd... eigenlijk voel ik me het best op die plek. Of de veilige plek van thuis, met Hanneke, met de kinderen enzovoort. Ja. Of die plek waar ik werk. Maar waar haal je nu de energie vandaan om nog... dan toch weer aan zo'n groot nieuw ding. Zo'n belangrijke... Want het is ook een belangrijke film als die autobiografisch is.
Ja, en nog twee documentaires. Maar daar heb ik het even in mijn deel. Maar... ik vind dit... ik kan niet anders heel eenvoudig zeggen. Ik vind het leuk om dingen te maken... om in een dramatische dit tweede glaasje wijn laat me weer stotteren. Heb ik vroeger gedaan, weet je?
Ja,
ik heb
je bent nu een beetje in een terugval.
Ja, ik val terug. Ja. In een dramatische geschiedenis. Ik vind het zo spannend om in dingen te duiken, om daar proberen de essentie uit te halen en van daaruit een mooi verhaal te vertellen. Waar mensen zich mee kunnen identificeren.
Maar is het... Is,
en ik vind dat hele werkproces spannend.
Maar het is ook een werkproces, dat weten we allemaal, waarin je je helemaal moet overgeven.
Ja, met alle angsten en onzekerheden.
Alle onzekerheden en ook
dat
nachtwerk.
Dat blijft tot aan mijn...
En is dat ook een manier om bijvoorbeeld de dood te bezweren? De dood
is
een beetje
weer zo één.
Ja, maar dat is er ook weer zo één, inderdaad.
Ja, ik
duwt
ben
hem wel,
wel
lekker vooruit zo.
Wel, ik ben niet tegen verdringing van... van levensbedreigende angsten. Is dat een woord? Levensbedreigende angsten? Nee, die angsten zijn...
Nee, die angsten zijn er. En
daar houd ik een beetje
maar goed,
nee, maar,
laten
maar,
we die zin maar, even opnieuw beginnen.
Ja.
Je bent niet tegen verdringing.
Nee, helemaal. Alleen je moet het goed doen.
Ja, maar jij doet het
gewoon,
heel...
Gewoon vergeten. Hoe heet het ook weer, een café? Lach en vergeet.
Ja,
dat is
vooruit.
Ook zo'n cliché wat op een volkscafé... zo kan een volkscafé
dus
heten.
Dus vooruitleven bedoel je dan? Hè? Gewoon...
Ik heb... sommige mensen die hebben het gevoel en die leiden een leven en zo... halverwege de 50ste voelen ze die lijn naar beneden gaan.
Ja.
Tot in het graf. Nou, ik had al heel jong het idee dat die mogelijkheid
dat het graf
er was.
Kwam, ja.
En dus ik heb nou iets van, dat doen we. En we zien wel wanneer ik onder de tram kom.
Lijkt die man die jij bent, en misschien die ook wel in je film voorkomt, op die man uit de man uit Workum, waar je een film over gaat maken, een documentaire. Want ik heb gehoord dat je een film gaat maken over een man
uit... Hoe vind je dat allemaal?
Ja, omdat ik gewoon allemaal... ik heb een fantastische redactie. Daarom weet ik dat.
Nou, dat is een al ouder plan, wat ik al tijdens de voorbereiding van Tokyo Trail mee bezig was. Er is een hele bijzondere man. Die heet Andries Deinem.
Ja.
Heette Andries Deinem, hij is al dood. Die kwam uit Workum en die als jonge man... omdat hij linkse communistische sympathieën had en hij uit een christelijk historisch milieu kwam, ja. Nederland verliet en naar Amerika ging. En naar Los Angeles. En daar kwam hij in de filmwereld terecht. Hij werd assistent van Hitchcock, van Fritz Lang. Maar ontmoette ook Joris Ivens. En was een hele bewogen, jonge, zeer intelligente, linkse man. En hij ging film studeren en gaf daar les in. En om het verhaal heel kort te maken. Na de oorlog werd hij zelfs gedaagd voor de McCarthy-commissie.
Ik weet niet meer hoe die commissie heet.
En toen moest hij namen noemen van mensen, want hij was betrokken geweest bij een documentaire over dat soort linkse mensen.
Ja.
En dat weigerde hij. En toen werd hij en aan de universiteit ontslagen waar hij les had. En hij raakte zijn baan in de studio kwijt. En ging toen naar Portland, waar hij een heel bijzondere functie kreeg aan de universiteit. En helemaal, hij maakte ook prachtige foto's. Hij heeft een fotoboek met Sherbe Hettinga, waar je het net over had. En oude foto's.
Daarom kende ik die naam. Dat zijn foto's, maar dat zijn heel landschappelijke foto's. Ook heel erg in Friesland.
Ja, met heel koeien geromatiseerd voor een deel ook. Maar
precies,
Hij had zijn droom. Hij kwam om de paar jaar, of misschien wel elk jaar, kwam hij naar Workum terug en nam die drank mee en dan ging hij met zijn broers. Want zijn broers zaten allemaal in het verzet. Hij is altijd jaloers geweest dat hij in Amerika zat en zijn broers in het verzet zaten in Friesland. Een van zijn broers zat zelfs, was betrokken bij de overval op de gevangenis in Leeuwarden.
Maar eigenlijk zat hij ook in het verzet, begrijp ik dan. Want hij zat in Amerika in het verzet.
Later is hij, want het is echt een soort linkse, hij was buitengewoon populair daar in Portland.
Er is ooit een tijd geweest dat jij bang was dat je een soort verfilmer werd van de streek van Friesland.
Ja.
Maar daar ben je echt wel heel ver vanaf gekomen. Ik bedoel, je hebt nu in Tokio. Die angst is ver achter je. Maar je keert dan toch een beetje terug op eigen grond. Of mag ik dat niet zo zeggen?
Dat mag je wat zeggen. Maar niet uit nostalgische overwegingen. Maar omdat ik via zijn neef, de zoon van zijn broer, Henk Deinem, wethouder in Leeuwarden, ik weet niet of hij dat nog is, op dat idee werd gebracht. En toen dacht ik, wat een bijzonder leven.
Ja.
En ik hou wel van die vechters. Hij was een vechter voor schoonheid en voor sociale rechtvaardigheid.
Ja,
ja. Nou ja, dus,
ja dat kat in bakkie. Dat is gesneden koek voor meneer Pieter Verhoef.
Ja, een soort Friese padvinder.
Zo is het. Ja, en daar komen we uiteindelijk toch altijd weer uit. Je hebt iets op je tegel gezet. Ik had de vorige tegel die je in mocht schrijven bij ons, dat was op het achterste van de tong, gaan de leugens schuil. Dat heb je in 2008 geschreven. Wat komt er nu op, Pieter?
Nou, er hing echt een tegel bij ons in de gang thuis.
Ja.
Echt in Delfsblauw. En daar stond op, wat ohne wei timmert, him soesje de eren.
Wat aan de weg timmert.
Wie aan de weg timmert, hem zuizen de oren. Zou maar zeggen. Of wie aan de weg timmert, kan rekenen op kritiek. Of wie aan de weg timmert, die zal het weten.
Nou, dat kunnen we vandaag wel stellen op deze halve 50% bijltjesdag. Dat je recensies hebt moeten incasseren die je hele leven
nog niet... Ik wilde geen bijltjesdag over de recensies.
Nee.
Dus zo...
Nee. Het is wel zo. Je steekt je nek uit en dan kan je iets te horen krijgen.
Ja.
Tokyo Tribe is te zien in de bioscoop in Nederland. Natuurlijk ook niet in alle grote bioscopen, maar in een aantal.
Nee, de kleine uitbreng, maar in allerlei weekenden en dagen. In allerlei steden moet ik ook opdraven als Q&A en dat soort.
Ja. Nou, misschien dan toch één glas wijn minder. Dat is dan misschien voor het verhaal beter.
Helpt dat?
Ja, denk het wel.
Was ik nu minder sterk na de pauze?
Langs de lijn en omstreek. Ik kom zo meteen na 8:30 met
Rentje. Dank meneer Verhoef. Dit was aflevering 4163. Morgen om 19:30. Mangiare. Ja, het lekkerste programma van Radio 1. Wij zijn er maandag weer met Erik Kortom. Ik wens u alvast een prettig weekend. Tot dan.